Hey, 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 daar zijn we weer. En vandaag te gast in mijn podcast, Karien Wijs van Be Wise. En ik ga het met haar hebben over haar reis als ondernemer en onze samenwerking. Dus luister je mee. Nou, welkom in deze podcast. En vandaag heb ik dus Karien te gast. En met Karien werk ik al vanaf 2019 samen. Wil jij jezelf even kort voorstellen?
Nou, ik ben Karien. Ik woon in Zeeland en heb een salon met 6 medewerkers ondertussen. En ik zit hier bij Kelly. Hartstikke leuk. Wat een eer.
Ja, is je allereerste podcast. Dus ik kan me voorstellen dat het misschien een beetje gekkig is met koptelefoon en alle toeters en bellen. Je mag bijna niet bewegen, want anders hoor je allerlei geluiden. Dus goed, het komt goed. We kunnen heel goed met elkaar kletsen. Je houdt het al dik 6 jaar met me vol. Dus
daarom.
Ik denk dat dat uurtje ook nog wel gaat lukken.
Het kan wat chaotisch zijn, hè, soms.
Ja. En we kunnen samen heel lekker...
Van de hak op de tak.
Van de hak op de tak. We gaan dus proberen om vandaag een beetje een gestructureerd verhaal te maken. Dus ik wil eigenlijk wel eens aan jou vragen. Kun je me vertellen hoe jij ooit begonnen bent met jouw salon?
Ja, nou, ik heb in 2016 de stap genomen om voor mezelf te gaan in Kloetingen. Daar ben ik met een stoelhuur begonnen. En dat was een hele ervaring. Ik kwam daar al heel snel achter dat dat het niet voor me was.
Nee. Want wat vond je vervelend met stoelhuur?
Ja, dat je meerdere bazen op één plek hebt eigenlijk. Hè? Dus iedereen die is eigen baas en iedereen wil iets anders. En daar moet je dan maar mee overeenkomen. En dat ging niet helemaal goed.
Nee. Dus zal maar zeggen, met meerdere kapiteins op een schip, dat was voor jou niet het ding?
Nee, dat was niet het ding. Nee.
En toen? Je had een stoelhuur en wat heb je daarna gedaan?
Ja, toen was er in die tijd raakte ik ook nog zwanger.
Ja.
Dus die kwam er ook nog even tussendoor. En toen was er al iemand die had al een paar keer gezegd, er staat een salon te kopen in Wemeldingen.
Ja.
Maar ik was denk ik te druk bezig met de baby die onderweg kwam. Dus ik stond er niet zo voor open. En toen later kwam dat dus nog een keer voorbij. En toen heb ik wel daarop ingehaakt.
Ja.
En toen werd ik naar Wemeldingen verhuisd.
Ja, dus dat was eigenlijk van stoelhuurder ben je naar echt eigen baas gegaan.
Ja, en helemaal.
Was je toen alleen of had je toen al meteen?
Ik ben alleen begonnen.
Alleen begonnen. Maar je zei, ik had wel vrij snel een medewerker.
Ja, ik had binnen een halfjaartje al een leerling, want het was een beetje druk.
Ja, het was een beetje druk. En toen voelde je ook wel van, je kan natuurlijk altijd kiezen. Hè? Ik werk alleen en dat bevalt me heel erg goed en ik blijf zo. Maar wat maakte dat jij dacht van, oké, wacht even, ik heb het nu te druk. Ik ga toch voor dat team.
Ja, dat was eigenlijk ook wel omdat ik een beetje zenuwachtig werd van het idee dat als ik ziek zou worden, dat er dan geen inkomsten meer kwamen. Daar werd ik toch een beetje, kreeg ik er toch een beetje benauwd van. En ik denk ook wel doordat ik wat ouder was voordat ik voor mezelf, dat ik die stap wel durfde te zetten. Dat ik dacht van ik heb gezien hoe het moet en hoe het kan. En ik heb ook gezien hoe het niet moet en hoe je het anders zou kunnen doen. En met die informatie dacht ik ga dit gewoon eens proberen.
Ja. En die eerste medewerker, is die nog steeds bij jou?
Die is nog steeds bij mij.
Kijk, dus dat is best wel een succes allemaal.
Nou,
wanneer is zij bij jou gekomen?
Daar vraag je me wat.
Wanneer zat je in Wemeldingen? Misschien weet je dat.
2018 zat ik daar. Nee, 2017 volgens mij. Nou, ik weet, het is allemaal in december. Ik verhuisde iedere keer in december, dus ik weet niet zo goed.
En je hebt al een aantal verhuizingen achter de rug. 4 in totaal, dus dat is ook niet echt normaal van... Nou, laten we zeggen 2017 tot nu 4 keer verhuizen. Ja, is meestal niet iets wat de gemiddelde ondernemer doet.
Nee, dat klopt. Het was ook best wel heftig, moet ik zeggen. Zou ik niet iedereen aanraden.
Nee. Maar goed, je groeide. Je bent dus daar met 1 medewerker begonnen. Nou, wij zijn in... ik denk dat wij elkaar zelfs kennen vanuit Kevin Murphy. Ik denk dat...
Eerder nog inderdaad. Voordat ik zelfstandig werd, kende ik jou vanuit Kevin Murphy. Nee, vanaf. Want toen ben ik met Kevin Murphy gaan werken.
Ja, oké. Dus daar hebben vanaf we elkaar toen. Dus leren kennen. Ja. Nou ja, ik ben in 2018 daar gestopt. En wij zijn in 2019, ik heb vanochtend even een beetje zitten kijken van oké, wat is eigenlijk onze reis samen geweest. En toen gaf ik zelfs in de Academy bij Boekies, gaf ik Boost Je Salon. Dat kostte toen €47, was een dagtraining. En daar ging het over...
Was dat bij Kevin Murphy?
Dat was bij Kevin. Ja. Dat was mijn allereerste training als zelfstandige. Dus dat was echt dat was in 2019, in juli om precies te zijn. Ik ben in 2018 gestart. En Boosje Salon was kostprijs berekenen. Dus ging ik je leren hoe je de kostprijs moest berekenen. Je ideale klant. En volgens mij was dat ook nog al een stukje specialiseren, maar niet zo strikt als we dat nu zouden doen. En in 2019, in december, heb je toen bij mij ook een prijslijstcheck gedaan. En vanaf toen is de bal eigenlijk gaan rollen.
Ik kan me die training ook nog herinneren dat we daar de stad in moesten.
Dat is een andere training.
Maar daar heb ik je voor het eerst gezien.
Dat was dan een... denk ik een eerste variant op verkopen zonder verkopen. Ja. Dan gingen we een shopping experience doen. Dus toen, dat was voor Kevin Murphy. En daar had ik dus een training op productadvies. En als opdracht stuurde ik jullie de stad in om te analyseren en te voelen. Oké, hoe voelt het nou om iets verkocht te krijgen? Of hoe voelt het om echt geholpen te worden? Dus ik wilde jullie een soort van live experience geven. Ja. Ja, dus dat is onze eerste kennismaking.
Ja, dat was de allereerste keer.
Ja, zo grappig. Maar dat is dus wel een beetje lastig als je al zo lang met elkaar werkt. Dan is het een beetje vaag waar het startpunt is geweest. Ja, en ik heb ook eventjes gespiekt. In 2019 vroeg jij voor een dame €35,50. Nou, inmiddels zit je rond €70. Dus er is een kleine shift gebeurd.
Verdubbeld.
Verdubbeld, ja. En wat ik graag wil weten, ik wil even springen naar, zo ben je begonnen en waar sta je nu? En dan ga ik dan de stapjes van, wat heb je gedaan? Waar ben je tegen aangelopen? Wat zijn je frustraties, struggles, toestanden geweest? Zodat mensen ook voelen. Ik had gisteren een gesprek met iemand en die zei, je hebt me al een keer eerder genoemd in de podcast. Dus dan gaat ze nu weer horen dat ze denkt, je hebt het over mij. En zij zei, het voelt soms zo alleen. Ik heb soms zo het gevoel dat niemand dezelfde struggles heeft als ik. Terwijl ik weet dat iedereen dezelfde struggles heeft.
Nee, je hebt wel inderdaad het idee dat je er alleen voor staat.
Ja.
Ja, je vrienden en je kennissen, die hebben er geen weet van. Nee. Die hebben geen idee wat het is om een zaak met personeel te draaien. Dus daar kan je ook niet aankloppen.
Nee. Nee, en zij zei dus, soms lijkt het alsof je die podcast alleen van mij opneemt. Zeg ze, ik kan me niet voorstellen dat je alleen maar tegen mij praat. Nee, ik praat echt tegen iedereen die luistert. Maar het is dus wel zonde dat je dus zo weinig het idee hebt van, wacht even, eigenlijk heeft elke ondernemer dezezelfde struggles. Ja. Dus ik wil ook graag met jou die struggles.
Nou, laten we het eens over hebben.
Dus waar sta je nu? Dus we weten, je bent begonnen als stoelhuurder. Toen ben je alleen gestart uiteindelijk met een medewerker. En hoe ziet jouw zaak er nu uit, na vier verhuizingen?
Ik had op z'n top dan waren we met z'n achten. Ik heb er nu een aantal afscheid van genomen. En we zitten nu op 6.
Ja.
En wat was dan je vraag?
Nou, waar sta je nu, zal ik zeggen, met de zaak?
Ja, met zes personen. Ja. En er is er eentje onderweg waarschijnlijk.
Ja.
Voor 7 weer.
Ja, voor 7. Ja, want op zich heb je wel plek voor 8 mensen. Alleen zoals iedereen waarschijnlijk, struggle jij ook met, hoe vinden we de juiste mensen?
Precies.
Je gaf toevallig in de groepsapp aan, er komen wel sollicitanten binnen, maar die spreken geen Nederlands.
Precies.
Die komen gewoon even een briefje afgooien meer omdat ze moeten werken, denk ik.
Dat denk ik ook. Ze moeten een plek hebben om de opleiding te kunnen doen. En dat maakt het voor hun ook heel moeilijk, dat begrijp ik ook. Maar het kost wel heel veel energie om dat dan goed te krijgen in je zaak.
Ja, en vooral, kijk, als je geen Nederlands spreekt, is het natuurlijk best wel ingewikkeld.
Ja, er stond ook een voornaam op die ik niet kon uitspreken.
Maakt het ook ingewikkeld.
Dat maakt het wat moeilijk.
Ja, dus dus nu 6 en nummer 7 is weer onderweg.
Juist.
Het gaat heel erg goed met de zaak. Tuurlijk heb jij struggles, daar komen we dadelijk op terug. Maar laten we eens gaan kijken van, hoe ben je daar dus gekomen? Dus je zat dus in Wemeldingen.
In Wemeldingen.
En met hoeveel medewerkers heb je daar in totaal gestaan?
Alleen met Anouk.
Anouk. En toen ben je samen met Anouk verhuisd naar Goes, naar de Stalstraat.
Ja. Ja. Ik had een klant die mij een heel goed aanbod deed. En die hebben dat voor mij gerealiseerd, een salon. En zij zei ook van, jouw potentiële klant zit in Goes en niet in Wemeldingen. Want ik kreeg het daar echt, het liep wel, maar niet zoals ik het had gewild.
Ja.
Dus vandaar dat ik toch terug naar Goes ben gegaan. En ja, daar werd het echt gekke huis. Prachtige salon. En ik ben daar begonnen en zo druppelde er een paar bij. Ja, toen kwam natuurlijk corona.
Ja.
Maar iedere keer als we weer terug open moesten, dan verdubbelden mijn klanten. Dus ik kreeg het daar ook niet meer kwijt in 2 jaar tijd.
Ja, want daar heb je eigenlijk maar 2 jaar gezeten. Heb je vrij kort gezeten.
Ja, ook weer van december tot 2 jaar daarna weer december.
Ja, en daar heb je dus allebei de keren corona gedaan.
We hebben 3 keer corona gehad. De laatste heb ik in het nieuwe pand gehad.
Oh, de laatste heb je nog even het nieuwe pand meegepakt.
Ja. Huh? Ja. Gelukkig was dat maar 2 of 3 weken.
Ja, dat scheelt.
Dus dat ging nog.
Dus heb je 2 jaar gezeten. En met hoeveel medewerkers heb je daar gestaan?
Daar zat ik met 4 in totaal.
Oké, top. En toen kreeg je weer van diezelfde klant weer een de mogelijkheid om nog groter te gaan.
Ja, Hartje Centrum op de markt van Goes. En heel mooi pand, heel oud pand. Helemaal, ook weer helemaal verbouwd.
Ja.
En daar ben ik toen met 4 ingegaan. Dat was wel hard werken.
Ja.
Want daar lagen de prijzen van de huur natuurlijk wel wat hoger. En de rest van de kosten. Maar ik ben er heel mooi ingegroeid.
Ja.
Uiteindelijk kwam toen personeel vanzelf nog aan. En zo kwamen we ineens met 8 man
uit. Ging je even verdubbelen.
Gingen we even verdubbelen, ja.
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 En dan begint het.
En toen, dat begon eigenlijk al wel in de Stalstraat.
Ja.
Daar begon het eigenlijk al een beetje. Dat ze de grenzen gingen opzoeken. Ja, dat was wel een uitdaging.
Ja, daar komen we dadelijk ook nog wel even op terug. Ik ben heel benieuwd. Hè? Dus ja, we hebben even heel kort jouw journey gepakt. En dan ga ik een soort van stapjes maken. De allereerste keer dat je een prijslijstcheck doet, dan krijg je misschien te horen van, je prijzen zijn te laag of we moeten dit of we moeten dat. Hoe voelde het voor jou om die eerste paar keren te verhogen? Wat doet dat met jou als ondernemer?
Ja, ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk nu pas een struggle. De eerste paar keren ging dat nog wel, want dan moest ik niet zo heel veel omhoog.
Nee.
Dus toen vond ik dat nog wel vrij normaal met de stijging van alles.
Ja.
Maar de laatste 2 jaar is de markt zo veranderd, dat ineens bij mij ook heel veel verandert in de zaak, waardoor ik nu best wel wat redelijke verhogingen moet doen. Waar ik wel een beetje pijn in mijn buik van krijg soms.
Ja, ja, dus eigenlijk viel het eerst wel mee. Maar doordat nu de lonen zijn enorm gestegen.
Ja.
De inflatie is natuurlijk de afgelopen jaren gewoon veel hoger geweest. En als je kijkt naar die lonen. Volgens mij hebben we in 3 of 4 jaar tijd 35% loonstijging gehad. Dus dat is echt wel serieus business.
Dat is echt serieus veel, ja. En niet dat ik vind dat ze het niet verdienen. Want ze verdienen het, zeker. Alleen het is wel, buitenom dat alleen die lonen, is de rest stijgt ook lekker mee.
Ja, het is loonheffing, het is pensioenen, het is verzekering.
Ja.
Het zijn,
ja.
Het is niet alleen maar dat kleine stukje.
Precies.
Ja.
Ja.
Dus nu heb je dus meer buikpijn gehad. We hebben onlangs weer een prijslijstcheck gedaan. Dus er zit weer een verhoging aan te komen. Heb je hem al doorgevoerd?
Ik heb hem al doorgevoerd.
Oh ja, dat vind ik wel altijd stoer aan jou op het moment dat wij dat dan bespreken.
Dezelfde avond nog.
Dan doe je dat nog dezelfde avond.
Ja.
Dus jij stuurt mensen wel een mail, toch? Dat je het gaat doen, maar het gaat wel meteen in.
Ja. Ja, soms, vorige keer was ik er wat vroeger bij. Maar ik merkte natuurlijk nu dat ik een beetje ging achterlopen. En dat ik denk, we moeten even rekenen.
Ja.
En daar kwam dus ook uit dat het dus echt wel niet goed ging met die prijzen. Dus dan hebben we dat even aangepast.
Ja, ja, en dit is waarom dat ik denk dat het voor iedereen supergoed is om elk jaar prijzen te checken. Want er kunnen gewoon grote veranderingen zijn. Hè? We hadden eerst meerdere medewerkers, hè? Dus ook meer uren op de werkvloer. Doordat er dus minder mensen op de werkvloer staan, daalt eigenlijk je uren per week.
Klopt.
Waardoor je kostprijs per uur stijgt.
Ja.
En ja, op het moment dat die veranderingen komen en er komt niet snel genoeg nieuwe aanwas, dan moet je ineens met die prijs weer een fikse stijging maken om uiteindelijk wel natuurlijk al je kosten te kunnen dragen.
Precies.
Want we hebben net uitgerekend, wij zijn gaan samenwerken op, laten we zeggen, 84.500 euro omzet. Nou, we hebben gerekend dat je nu 6,75 keer zoveel doet. Dus dat is een fantastische stijging. Ook logisch, hè? Je bent natuurlijk met medewerkers gaan werken. Maar jij gaf ook al aan, het is hartstikke leuk. Maar de kosten stijgen natuurlijk ook. Daar had ik eigenlijk wel misschien even uit kunnen rekenen hoe ver die kosten toen waren en wat je kosten nu zijn.
Ja.
Dus dat is misschien ook, dat zet ik wel even in de show notes. Want dat is misschien wel leuk om ook voor iemand te zien van die omzet, die cijfers. Ja, dat lijkt natuurlijk altijd helemaal woehoe, We
staat niet op mijn bankrekening, Kel, jammer
genoeg. Nee, dat is, ja. Maar dat komt natuurlijk ook. Je bent 4 keer verhuisd. Je hebt 4 grote investeringen gedaan. We hebben nog even 3 rondjes corona gedaan. Dus je hebt ook nog niet heel veel ruimte gehad om echt te bouwen.
Klopt.
Dus ik denk dat ook...
Dat begint nu.
Dat begint nu, ja. Want je bent dan 2017 ben je begonnen met ondernemen.
2016.
Dus je bent, laten we zeggen...
Volgend jaar 10 jaar.
10 jaar bezig. Nou, dus dat is hartstikke mooi. Dus, maar dan zie je dus ook, als je dus die groeipotentie wil doormaken, dat het ook tijd kost voordat je echt daadwerkelijk begint te bouwen. Want de eerste jaren zijn eigenlijk gewoon volle poelen investeren.
Ja, ik ook daar had ik me eigenlijk wel een beetje op verkeken. Want ik dacht, ik had ergens anders in loondienst kunnen gaan werken. En toen dacht ik, dan heb ik dat eigenlijk ook weer in een jaar. Snap ik het, hoe ik het moet doen. Dus ik dacht, ik ga dan nu eens wat anders doen. Ga ik voor mezelf beginnen. Maar dan verkijk je echt op wat daarbij komt kijken. Want je denkt, dan heb ik wat meer vrije tijd. En goed, we keken net even hoeveel uur ik werkte toen. 52 uur.
Ja.
Dat realiseer ik me nu pas, hoeveel dat is.
Ja, want toen werkte je nog 52 uur op de werkvloer. Hoeveel
met
uren?
Een baby.
Ja, met een baby. Hoeveel uur werk je nu op de werkvloer?
Ja, 18 of zo.
Ja, 18. Maar
dat is op de werkvloer.
Ja.
Hè?
Daarnaast werk je natuurlijk nog heel veel achter de schermen. Heb je enig idee hoeveel uren er is?
Vind ik moeilijk in te schatten. Ik denk 20.
Ja, dus dan zitten we nog steeds op 38 uur. Ja. Zitten we nog steeds fulltime. Maar je hebt het nu wel zo geregeld dat je onder schooltijd van de kids werkt. Juist. En de rest van de tijd heb je tijd om daar ook mama te zijn die je graag wil zijn.
Klopt.
En als we dan kijken, je bent dus naar die 8 medewerkers gegroeid. Kun je ons een beetje meenemen in de struggles die je hebt ervaren om te groeien als leider?
Ja, het geeft wat uitdagingen bij 4.
Ja.
Daar had ik al wel zoiets van... ik moet iets meer doen, maar ik wist ook niet zo goed wat natuurlijk.
Nee.
Je begint eigenlijk een beetje vanuit een hobby en dan ineens moet je 4 mensen aansturen. En dat begint dan. En dan had ik natuurlijk ook nog 2 hele jonge medewerkers die ik ook nog moest leren. Hoe ik vond dat het hele totaalplaatje eruit moest zien. Dus de struggles, ik weet niet zo goed hoe ik ze moet omschrijven.
Nee, had je in het begin, had jij toen regels?
Nee, ik had geen regels.
Nee, en ik denk dat ieder...
Ja, die had ik wel, maar die uitte ik niet.
Nee, dus die zitten wel in je hoofd.
Ja.
Maar de mensen om je heen hebben geen idee welke regels er zijn. Nee. Je neemt wel aan dat mensen die regels snappen. Want een soort van common sense, denk je dan. Maar je bent er ook wel achter gekomen dat als je...
Dat is geen common sense voor de
meeste. Als je ze niet communiceert... Het is eigenlijk ook heel logisch, hè. Als je niet communiceert wat je wil... Ja, iemand anders kan niet in je hoofd kijken. Alleen... Ja, wij gaan er dan maar van uit. Ja, het is toch heel logisch dat je dat zo doet of dat dit werkt. Maar dat bleek toch niet zo te zijn, toch?
Nee. Dus toen zijn we volgens mij begonnen met een salonhandboek.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Onze reizen, zal maar zeggen, we zijn van die dagtraining naar de prijslijstcheck gegaan. Toen zijn we in 2020 gestart met 1-op-1 coaching. Ja, en eigenlijk daarna heb je zo'n beetje alles gedaan wat ik heb. Dus je hebt Breakthrough to Success gedaan. Je hebt Empower Your Team gedaan. We werken dus eigenlijk al die jaren samen in 1-op-1 coaching. En de ene keer als je natuurlijk in een jaartraject zit waar we al 8 keer samenkomen, dan zien we elkaar tussentijds wat minder. Want dan hebben we al 8 touchpoints. Je bent al 2 keer mee geweest naar Soul Sync Retreat. We werken samen in een bonussysteem. Dus je kunt wel zeggen dat we een vrij hechte samenwerking hebben. En maandag ben je hier ook weer. Want dan
Empower Your Team.
Gaan we weer door met Empower Your Team om daar weer te verdiepen. Dus ik denk dat we inderdaad een 1-op-1 coaching zijn gestart met dat handboek te schrijven. Jouw hoofd op papier. Ik vind dat ontzettend belangrijk. Omdat ik dus zie... Ja, het is allemaal heel leuk dat jij denkt dat je heel duidelijk bent, maar je bent helemaal niet duidelijk. En dat is ook, daar hebben we ook echt wel ook heel vaak al hartelijk om moeten lachen. Dat, mag ik dat voorbeeld van Ibiza vertellen?
Ja.
Dan moet je nog zo lachen. Karine die had het idee om, ik denk 2 jaar geleden of zo.
Een paar dagen weg.
Ja, je wilde met je team naar Ibiza. Nou, supercool. En eigenlijk dat je echt denkt, dit is geweldig. Volgens mij wilde hij 5 dagen gaan. Maar je had gecommuniceerd. We gaan 5 dagen naar Ibiza. En Kelly die gaat ook mee. Dus die meiden dachten alleen maar, holy shit, we gaan er echt volle poelen trainen. Alleen maar werken. Moet ik hier dagen voor inleveren? Hoe werkt het? Ik wil helemaal niet zo lang van huis. En er kwam eigenlijk alleen maar weerstand. Maar de communicatie was ook mager. He, jij bent een gele communicatiestijl, een promotor. Wat betekent dat je niet zo van de details bent. En je hebt medewerkers in je team die heel erg van de details zijn. Dus die mensen krijgen gewoon automatisch error. Daar is niks mis mee. Alleen om dit van de grond af te krijgen, ja, er was al zoveel weerstand dat jij ook dacht, ja hallo, ik wil iets superleuks doen. Want jouw intentie was 1 of 2 dagen iets met mij doen en de rest
lekker vrij, relaxed.
Lekker relaxed. Maar dat had Karin niet gecommuniceerd, dus die medewerkers waren in de error. Nou, uiteindelijk, jammer genoeg voor mij ook, zijn we dus niet naar Ibiza geweest, maar zijn we een dagje naar Utrecht geweest. En dat hebben we dus door middel van andere communicatie hebben we dat toen beter aangepakt.
Ja, dat ging wel iets beter.
Ja. Ja, want je leert dan meteen van, oh wacht even, dit werkte niet. Ik wil wel een soort van team uit je en ik wil iets met Kelly doen. Laten we het anders communiceren. Dus dat werkt ook zo met een handboek.
Ja.
Dus op het moment dat jij denkt, oh ik ben super duidelijk, nou ga dan maar eens jouw proces uitschrijven. Hoe wil je dat kopje koffie aankomt? Hoe wil je dat die telefoon opgenomen wordt? En ik denk dat jij onder het schrijven misschien ook wel hebt ervaren, oh, is best wel lastig.
Nou, dat duurde heel lang voordat dat boek af was, hoor.
Ja.
Dat heb je echt niet zomaar even geschreven. En sterker nog, we passen hem nog steeds aan.
Ja.
Er komen steeds dingen bij dat ik denk van, ja, ik heb nu laatst dan weer ervaren dat ik toch wel fijn vind dat je binnen 24, 48 uur reageert op een bericht.
Ja.
Wat ik naar een van de medewerkers stuur. Of aankomend medewerker of een sollicitant. Het maakt eigenlijk niet uit. En als je dan gewoon niet reageert, dat werkt gewoon voor mij niet.
Nee. Nee, dus zo'n handboek, dat jouw hoofd is natuurlijk ook volledig altijd in ontwikkeling. Dus dat handboek eigenlijk ook. Dus je bent continu aan het fine-tunen van, oké, hey, dit werkt nog niet helemaal lekker. Oké, bijschrijven. Heb jij ook al video's gemaakt?
Nee, dat gingen we nog doen, maar daar ben ik nog niet aan toegekomen.
Okay. Want dat is inderdaad de volgende stap die ik nu een beetje tegen al mijn klanten aan het vertellen ben. Van, goh, ga naast dat handboek, ga ook video's maken. Hè. Die nieuwe generatie, die is niet zo van het lezen, maar die vindt video's, korte filmpjes kijken, veel makkelijker. Dus dat is weer een volgende verdieping van jouw handboek. En nou, dat was dus 1, kaders stellen. Maar ja, dan komen we bij 2, kaders handhaven. Hoe vond je dat om mensen feedback te geven?
In het begin dan ook niet zoveel moeite mee, want dan zit je daar nog lekker in. Maar dan merk je weer dat je na verloop van tijd toch weer wat dingetjes goedkeurt.
Ja.
En dan wordt dat een soort ergernisje weer.
Ja.
En dan op een gegeven moment denk je, ja, waar gaat het hier dan weer fout?
Ja.
Dus dan moet je weer een vergadering. En dan komt de volgende struggle waar je dan tegenaan loopt. Hoe plan je zo'n vergadering?
Ja.
Nou, dat werd 1 groot gezeik van mijn kant. Waarvan ik dacht, dit is ook niet de oplossing voor zo'n vergadering. Dus ik denk dat ik daarna een beetje terecht ben gekomen bij Empower Your Team.
Ja,
zoiets,
dat zou
wel
kunnen, ja.
Van hoe ga je dit soort dingen dan ook weer aanpakken? Dus ik moet zeggen, dat gaat dan al wel weer beter. Maar ja, het is vallen en opstaan, hè?
Ja, maar dat is het ook. Kijk, je hebt die salon die ben je gestart omdat je zelf mooi haar wilde maken. Je had passie voor het vak. En nou, door succesvol te zijn, komen er dan toevallig medewerkers bij in jouw geval. Maar je bent nog nooit leidinggevende geweest. Je hebt nog nooit verschillende mensen aangestuurd. Want ja, zoveel mensen, zoveel wensen. Ja. Zoveel communicatiestijlen. Ja, en dan kom je er dus pas achter, oh, ik moet eigenlijk nog allerlei nieuwe skills ontwikkelen. Dus inderdaad, hoe geef ik feedback? Hoe kan ik motiveren? Hoe zorg ik dat ik niet alleen maar aan het zeuren ben? Hè? Want dat is denk ik de grootste angst van iedereen. Ja, moet ik weer zeiken?
Ja, je voelt je eigenlijk dan een beetje aankomen van, ja, het lijkt dan alsof dat allemaal voor mij is. Maar het is uiteindelijk voor het hele team dat het beter is. Alleen, zo wordt het vaak niet ervaren. Maar om even terug te komen op dat leerproces. Ik had een medewerker in de Stalstraat. En die kwam of met de brommer of met de bus vanuit Zierikzee. En die kwam na 4 keer te laat. Heb ik hem opgewacht bij de deur. En toen heb ik gezegd, nou weet je, je kan gewoon gelijk wel terug naar huis. Want ik heb hier nu echt al 4 keer wat van gezegd.
Ja.
En je communiceert het ook niet. En er zitten mensen op jou te wachten. Dus dit gaan we gewoon niet meer doen.
Nee.
Dus daar ben ik direct mee gestopt. Dus ik had laatst een sollicitant voor een leerlingplek. die dus uit Bresjes komt. Ja. Dus dat is best een end. Dus ik heb ook gezegd, hoe laat kan je hier dan zijn en hoe ga je hier dan komen?
Ja.
Want dat is toch wel serieus, je moet dan met de boot en de bus. Dus zei ze, ja, dan kan ik er 7:15 zijn. Dat wordt dan toch een probleem, want wij starten 7:15.
Ja.
Ja, dan zou ik er dus 7:15 moeten zijn. Ja, dat is dan best een ding. Ja, dat klopt. Dat is maar net waar je prioriteiten legt. Dat als je hier wil werken, dan ben je dus 7:15 al in Goes. En anders moet je een plek zoeken.
Die dichterbij is.
Die dichterbij is. Dus daar heb ik dan wel in geleerd.
Ja, en dat is dus iedere keer op het moment dat je dus merkt, hey, oké, dit werkt voor mij niet. Ja, dan ga je bij de volgende scherp je dat aan.
Ja.
Ja. En nou ja, dan heb je dus kaders. Die kaders bewaken. Nou, de mensen dus corrigeren. Nou, dat wordt wel eens een ding. Nou, dan zeg je een vergadering leiden. Dat is ook lastig, want soms zijn dat gewoon zeikmeetings.
Ja.
Ik zeg ook vaak op het moment, jij doet ook clearen. Aan het eind van de dag, wat werkt er niet? Wat werkt er wel? Soms vragen mensen nog met welk gevoel ga je naar huis. Maar dat vind ik zelf altijd wat intens. Ik denk dat jij dat ook niet doet, toch?
Nee.
Maar door elke dag te benoemen of één keer in de week te benoemen, joh, wat werkte er deze week voor jou niet? En dat ze het zelf moeten zeggen, dat geeft veel ruimte om op zo'n vergadering het over andere dingen te hebben. Werkt dat in de praktijk ook zo? Of merk je toch dat die vergaderingen ook nog worden ingezet voor, ja, de bakjes zijn niet schoon, wordt niet goed geveegd, weet je?
Nou, dat hadden we in het begin wel.
Ja.
En dan, dat... Ik weet ook nog wel uit mijn eigen loondienstervaring, het haar op de tondeuze.
Ja.
Ja, dat kwam dan iedere keer terug. Toen zei ik ook, ja, daar ben ik helemaal klaar mee. Daar zit haar op die tondeuze. Ja,
ja.
Laat dat dan maar zitten. Als je het er niet afhaalt. Ja, dat laat ik dan wel los. Ik heb dan nu wel geleerd dat we het wat zakelijker houden en wat korter door die vergadering heen gaan. En ook weer een leerpuntje van de afgelopen vergadering. Doe deze niet op vrijdagavond.
Nee, de mensen zijn moe. Mensen willen naar huis. Ja, en vrijdagavond is toch voor mensen al een beetje de... Jullie werken niet meer op zaterdag.
Klopt. Hè?
Dus, want sinds wanneer doe je dat niet meer?
Mei.
Ja. Dus mensen hebben ook het gevoel, ik heb weekend.
Ja.
Dat is hetzelfde als die vergadering op zaterdag houden. Dat werkt ook niet.
Nee.
Dus dat ga je ook niet meer doen.
Gaan we niet meer doen.
Nee.
Maar ik keek dan, wie zijn er dan aanwezig? De meeste zijn aanwezig. Dan hoeven we er maar weinig extra voor te komen. En daar hou je dan toch weer rekening mee. Maar ja, dat moet je dan denk ik dan toch maar niet doen.
Nou ja, of je moet het dan weer aan hun vragen. Van, goh, we hebben het nu op vrijdag gedaan. Ik merkte toch dat niet helemaal lekker ging. Kom maar met een voorstel. Ga maar onderling regelen. Wat is dan voor jullie de beste dag? Want dat is denk ik ook nog, daar hebben wij het natuurlijk ook veel over. Dat je wil het zo goed doen voor iedereen.
Ja.
Maar uiteindelijk, als jij het steeds doet, dan doe je het eigenlijk ook nooit
niet
helemaal goed.
Nee, klopt. Nee.
Heb je daar wel eens last van? Dat je dat moeilijk vindt? Dat je denkt, joh, ik ben eigenlijk alleen maar voor mijn gevoel aan het geven. En dat krijg ik misschien niet altijd even goed terug.
Soms. Ik moet zeggen dat nu wel beter gaat. Dat heb ik in het begin meer gehad.
Ja.
En het liep tot op 1/2 jaar geleden eigenlijk allemaal wel lekker. En ik heb dan nu wel weer wat struggelingetjes omdat er wat mensen weggaan. En de dynamiek in een team verandert dan. En er ontstaat dan wat onrust. En dan heb ik daar wel wat meer last van.
Ja, en wat doe je in zo'n situatie? Wat ga je dan weer meer doen?
Ik moet daar dan wel weer even een nachtje over slapen. Voordat ik dan ergens mee kom. Dat heb ik ook geleerd. Dat ik niet gelijk vanuit de emotie moet reageren.
Ja.
En ik kom dan bij jou terecht.
Ja. When emotion is high, intelligence is low, zeg ik altijd. Hè, wanneer je vanuit de emotie reageert, zeg je vaak toch sneller dingen waar je achteraf van denkt, dat was niet zo handig.
Ja.
Ik met dat meisje met die aardappelzak, dat was niet zo'n mooie vergelijking natuurlijk.
Nee.
Dus dat zei ik ook uit emotie. Dus ik heb ook door schade en schande geleerd dat wanneer de shit tegen het plafond aan zit, moet je niet reageren. Dan moet je eigenlijk eerst uit de situatie. In dit geval kun je support vragen. Dus die vraag je dan ook vaak van, help, wat moet ik...
Even doen. Nou, die groepsapp waar we natuurlijk tegenwoordig in zitten, dat helpt ook echt al wel.
Ja.
Dat je dus met meerdere ondernemers, en je gooit daar wat in waar je tegenaan loopt. En ze komen dan toch wel met tips of ze steunen je. Of ze hebben het ook meegemaakt. Dat is ook soms al fijn om te weten.
Ja, je hebt, wat wij ook aan het begin al zeiden, je hebt soms het gevoel dat je zo alleen bent. Terwijl iedereen heeft deze struggles. Alleen we praten er niet over.
Nee, dat klopt.
En dat is zonde. En inderdaad, met SoulSync Retreat, die groep.
Dan komt dat wel heel erg naar boven. Dat je allemaal. We zaten nu ook weer bijna allemaal op dezelfde punten. Dat vond ik dan toch ook wel leuk om te zien.
Nou ja, daar selecteer ik jullie natuurlijk ook wel een beetje op. Want ik wil dat je in zo'n retreat, ja, dat je je kan levelen met mensen die of op dezelfde plek zijn of ietsjes verder. Maar dat je wel het gevoel hebt, oh, jij snapt mijn struggle. Want op het moment dat jij daar zit met iemand die net gestart is, ja, die kan onwijs veel van jou leren. Maar andersom kan je misschien wel van iemand zijn persoonlijke groei van alles leren. Maar je wilt toch ook sparren over de dingen waar je tegenaan loopt.
Ja.
Ik denk dat is ook het mooie. Hè? En dit keer waren we natuurlijk bijna 80% waren met dezelfde groep als vorig jaar. Ja, en dan ga je natuurlijk helemaal meteen de diepte in.
Ja, dat vond ik wel heel erg leuk, moet ik zeggen.
Ja, ja, en dat zie je ook met Empower Your Team. Ja, je hebt al in verschillende groepjes gezeten. Dus dat netwerkje, dat supportsysteem wordt steeds groter.
Ja, mooi om te zien dat het wel werkt zo.
Ja, ik vind dat ook. Ik denk dat dat ook mijn allergrootste wens is.
Ja.
Is om jullie onderling met elkaar te verbinden. Zodat als er dus inderdaad iets is. Ik vind het waanzinnig dat ik vanochtend die app open. Of ja, ik pak dan mijn werktelefoon en dan denk ik, oké, 100 appjes gemist. Dan denk ik, oké, what's happening? En ik reageer vaak wel, maar ik reageer soms hoef ik ook niet meer te reageren. Want dan is het gewoon al opgelost onder elkaar.
Ja.
En wat ik zo tof vind, is dat er is begrip voor de situatie. Ze schelden even met je mee. Godverdorie, wel. Ja. Ja, dus er is dat community gevoel. Je bent niet alleen. En vervolgens komt er vanuit 3-4 hoeken komt er allemaal. Oh,
heb je daar aan gedacht?
Heb je hier aan gedacht? Heb je dit gedaan? Wacht, ik heb even ChatGPT gevraagd.
Ja.
Dit kun je doen. En dan kan ik daar vaak ook nog op reageren. Dan hebben we eigenlijk al een soort van heel compleet verhaal. Zonder dat je ook bij iets extra's hoeft. Je gooit gewoon die frustratie in die groep.
Ja.
En je wordt gewoon gedragen.
Ja, heel fijn.
Ja.
Ik heb er hele mooie vriendschappen aan overgehouden.
Ja. Ja. Ja, dat vond ik maandag ook zo leuk. We hadden natuurlijk maandag Salon Top 100. En dan is het ook, succes. En wie gaat er? En ja, dat is ook mooi.
Ja.
Het is gewoon heel tof om te zien dat jullie inderdaad gewoon close met elkaar worden. En dat er dus ook geen angst is om te delen.
Nee, want dat wou ik nou eigenlijk wou ik op inhaken. Het hoeft geen concurrentie van je te zijn.
Nee, totaal niet.
Het meisje wat mijn salon overgenomen heeft in de Stalstraat, daar heb ik ook gezegd, als je hulp nodig hebt, ik ben er. Ik zie jou niet als een concurrent.
Nee.
Ik vind het super tof dat jij dit zo jong al aangaat en doet. Daardoor heb ik een andere reis kunnen maken waar ik heel blij mee ben. En als ik je ergens mee kan helpen, dan sta ik er voor je.
Ja, en jullie zitten in principe letterlijk bij elkaar op de hoek.
Ja, letterlijk.
Ja. Dus dat is. En ik denk ook, dat is het allerbelangrijkste binnen mijn spaces. Ik wil altijd dat er openheid is. Ik wil dat er veiligheid is. En dat je dus ook dat je dus ook gewoon echt kan delen.
Ja.
Ja.
Dat wordt wel gedaan, hè? Want als we weer eens een formuliertje kwijt zijn, dan een tabelletje of een Excelletje, Mirjam.
Ja.
Mirjam is van de Excelletjes.
Ja, maar dat is wel fijn. Er zijn altijd mensen bij die zijn heel gestructureerd en die hebben alles. Dus als er dan is inderdaad, ik denk vorige week kwam er ook een vraag. Ik zit hier op dat blad te kijken, hoe was dit ook alweer?
Ja,
weet je?
Ja.
En dan komt ook weer iedereen met, oh, dat ging zus of dat ging zo. Dus het is ook gewoon fijn dat dat er is.
Zeker.
Dus ik ben ook dankbaar dat jullie die veiligheid ervaren en dat jullie dat dus ook zo, dat jullie dat ook gebruiken.
Ja,
dat is tof.
En waar ik dan wel nog wel op sta te kijken, is dat wij doen natuurlijk nu die communicatiestijlen testen en wij proberen daar een beetje rekening mee te houden natuurlijk als je iemand aanspreekt en zo. Maar iedereen staat daar dan echt nog van te kijken. En dat dan zeggen van, goh, was je er bewust van dat er 4 stijlen zijn? Nee, dat wist ik eigenlijk niet. Maar je merkt toch dat allemaal nog zo onbekend is voor mensen. Terwijl
Zeker.
Ik daar zoveel uit heb gehaald. Ook alleen al inzichten over mezelf.
Ja. Ja, even voor de luisteraar, want die denkt, waar heb jij het over communicatiestijlen? Ergens aan de beginpodcasten heb ik het over de communicatiestijlen gehad. Je hebt in principe 4 hoofdstijlen. Dus je hebt een rode, ik noem dat controllerstijl. Dan heb je geel, promoter. Dan heb je analyzerstijl, dat is blauw. En groen is supporter. Nou, even een heel kort resume. Rood is taakgericht, kort door de bocht. Logica, feiten. Structuur. Geel, promoter, is ja, grove lijnen vertellen in verhaaltjes. Eigenlijk nou, niet een beetje chaotisch, maar heel erg chaotisch. Warm en relatiegericht. Dus alleen al die twee zijn tegenpolen van elkaar. Want de een is taakgericht en de ander is relatiegericht. Dus dat is al een wereld van verschil. Waar wij eerst zeggen, hey Karine, hoe is het met je? Nou, hoe voel je? Hoe zit je er vandaag in? Zegt die rode stijl, die denkt, jeetje, wat moet je in hemelsnaam van mij? Come to the point, wat gaan we doen?
Ja.
He, dus wij drinken hier inderdaad eerst een kopje koffie. We zitten eerst een beetje te kletsen en dan gaan we deze podcast opnemen. Terwijl die rode stijl, die wil gewoon meteen bam in actie komen. En dan heb je dus die blauwe, die analyzer. Die is ook taakgericht, maar die is eigenlijk veel meer op de achtergrond. Die stelt heel veel vragen, die heeft heel veel details nodig. Die ziet eigenlijk heel veel beren op de weg. Ja, dat is echt een hele goede probleemonderzoeker. Dat is een goede, letterlijk een goede analist. En die kan dus weer best wel goed met die rode communicatiestijl functioneren. En dan heb je nog een groene communicatiestijl, die supporter. En die is ook weer relatiegericht, maar die is ook weer op de achtergrond. En dat is een heel zacht persoon. Die praat ook, ja, wat zacht. Die heeft eigenlijk van zichzelf geen structuur. Die heeft wel heel veel structuur nodig, want anders dan raakt hij gewoon verdwaald. Dus zo zie je al, op dat speelveld kan je dus vier verschillende medewerkers hebben. Nou, als jij zelf weet, oké, dit is mijn communicatiestijl. Nou, inmiddels weet je ook wat je leiderschapsstijl is. En je weet ook wat je human design is.
Dat ook nog.
Dat ook nog. Dus doordat je steeds meer kennis krijgt van jezelf, maar ook inzicht in je teamleden, kun je dus veel beter aansturen op de behoeftes van de persoon.
Ja, ja. Ja, dat, zeker dat stukje met die, want ik had dan twee analyzers heb ik in het team.
Ja.
En dat werkte echt wel anders. En precies de dingen, zeg maar, die omschreven werden waar je dan tegenaan liep, ja, dat had ik ook.
Ja.
En toen kreeg ik dat inzicht dat dat dus niet aan de persoon lag, ja, maar meer gewoon aan de manier waarop die aangestuurd wil worden of hoe die communiceert.
Ja.
Nou, dat scheelt een hele hoop, hè?
Ja, maar dat is het. Inzicht is eigenlijk, ja, de eerste stap. A, inzicht in jezelf. Hey, hoe communiceer ik? Waar liggen mijn mankementen? Ik zeg natuurlijk altijd, ja, leiderschap is eigenlijk gewoon eerst de hele dag in de spiegel kijken. Wat heb ik verkeerd gedaan? En dan pas eigenlijk naar die ander kijken. Want wat heel veel mensen doen, is, ja, die beginnen eerst op die medewerker te tieren. Al is dat in zichzelf, maakt niet uit. En soms gebeurt dat natuurlijk ook echt rechtstreeks naar de medewerker. Maar als je eerst naar jezelf kijkt en denkt, oh, wacht even, ik heb dit nu gecommuniceerd, er komt heel veel weerstand. Wat heb ik gemist?
Ja, of er komt niks. Dus dat had ik. Dat er naar me gekeken werd, dat ik dacht van, hè? Sta je nog aan?
Ja, doe je het nog?
Doe je het nog?
Ja.
Oké, dit moet ik even anders formuleren, denk ik.
Ja, en dat is dus inderdaad, hè. Kijk, ik zeg altijd, twee medewerkers. Die eerste is vrij makkelijk, want dat is bijna je bestie vaak.
Ja.
Hè? Dat is ook een valkuil. Hè? Dat je soort van,
zeker als je daarna weer regels moet gaan stellen.
Ja, hè, dus die eerste is vaak makkelijk. Dat gaat eigenlijk allemaal zo een beetje tussen de soep en de aardappelen gaat het er tussendoor. Nou, dan komt nummer twee. Dat gaat vaak ook nog wel lekker. Bij drie
wordt het een uitdaging.
Dan wordt het al wat meer een uitdaging. Want dan kom je er in één keer achter. Oh, wacht even. Het zou toch wel handig zijn als we een beetje weten hoe dit allemaal werkt. En bij 4+, ja, daar heb je gewoon kaders nodig.
Ja,
ja.
Duidelijk.
Ja. Dus kaders, communicatiestijlen, inzicht. Hè? Ja, je hebt meegedaan aan Empower Your Team. Ook om juist die skills als leider te, ja, leren. Dus hoe voer je een functioneringsgesprek?
Ja, wat ik jammer vind is dat dit gewoon ook bij een, als je dus een niveau 4 doet, begrijp ik, dan kan je dus een eigen zaak beginnen. Maar dit wordt dus allemaal niet daarin meegenomen.
Nee.
En dat is echt een gemist stuk.
Ja. Nou ja, ik denk dat ze op school wel meer missen. Maar goed, dat is een andere,
dat is een andere podcast.
Ander gesprek. Maar ik denk inderdaad dat, nou, heel simpel, de kostprijs berekenen.
Dat
zou
ook.
Voor niveau 4 zou dat stap 1 moeten zijn.
Ja, precies.
En hoe zet je jezelf in de markt? Want het is misschien ook wel een leuke stap om vanuit dat team heel even te kijken. Hè? Je bent natuurlijk ooit begonnen. Toen knipte je gewoon iedereen die wilde komen, toch?
Ja.
Ja. En hoe is dat nu?
Ik heb nu nog 5% mannen en ik denk ook 5% kinderen. En de rest is vrouw.
Ja, vrouw, kleur.
Kleur, inderdaad. Veel kleur.
Ja. En hoe moeilijk was het voor jou om daar een switch in te maken?
Ja, dat vond ik ook wel lastig, ja. Want uiteindelijk hebben we nu besloten om geen nieuwe herenklanten meer aan te nemen. En hetgeen wat er is, is zeker nog welkom.
Ja.
Maar ja, dan heb je dus een gaatje en dan komt er een meneer binnen. En dan denk je, ja, wat ga ik hier nu mee doen?
Ja, ja dus want dan komt de struggle. Ga
ik voor omzet
of ga ik voor mijn visie?
Ja.
En wat doe je dan?
Dan zeg ik, je kan op dit moment geknipt worden, maar ik weet niet of de volgende keer ruimte is.
Okay.
Er is nu een gaatje,
ja.
Maar ik zet hem ook niet in het systeem. Hij krijgt geen mails.
Nee.
Ja, het is dan een passant, zo ja. noemen we dat dan.
Okay, dus je gaat dan wel voor die omzet. Dat vind ik ook wel slim, want ja, het is zonde om geld te laten liggen natuurlijk.
Ja.
Ik bedoel, het komt gewoon binnenwandelen. Ja, het is jammer als je dat wegstuurt. Ja, toch?
Ja, zo zie ik dat wel.
Ja, maar heel simpel, de rekeningen moeten betaald worden.
Ja, aan het einde van de dag.
En als er een half uur niks staat, ja, dan verdien je een half uur geen geld.
Ja, en laat ik vooropstellen, dit komt niet vaak voor. Hoor,
nee.
Want we zitten eigenlijk vol.
Ja.
Maar ik denk dat de meesten ook wel weten dat er zo af en toe eens eentje niet komt opdagen. Of erg laat zijn afspraak afzegt. En dan is er dus wel een ruimte.
Ja.
Ja, komt er dan iemand binnen, dan denk ik, nou ja, je hebt geluk. Die
ja.
knippen jullie ook heren. Ja, die knippen we wel, maar we nemen geen nieuwe meer aan.
Nee. En hoe reageren mensen daar dan op?
Ja, eigenlijk zijn ze al lang blij dat ze geknipt worden. Ze kunnen nergens naar binnen, want alles zit vol.
Ja, ja dus in plaats van de angst valt het eigenlijk wel mee.
Ja.
Hoe hebben mensen gereageerd op die switch? Dus hebben klanten daar heel veel weerstand op gehad of valt dat ook wel mee?
Welke switch?
Nou, dat je dus steeds minder kinderen bent gaan knippen en steeds minder mannen. Is dat gewoon heel geleidelijk gegaan of heb je dat echt strak aangekondigd?
Nee, dat is eigenlijk geleidelijk gegaan.
Ja. Ja, dus je hebt
en we hebben die prijzen natuurlijk wat gelijker getrokken. En je hebt genoeg andere salons waar het budget dan misschien voor de kinderen wat meer toereikend is.
Ja.
En die zijn denk ik gewoon afgeschaald.
Ja. Ja, dat is gewoon eigenlijk een heel natuurlijk proces geweest.
Ja.
Maar wel een bewust proces.
Voor mij wel. Ja, ja voor mij wel.
Ja, dus dan kun je dus ook weer meteen zien dat je hoeft niet per se iets heel hard uit te spreken. Maar je kunt inderdaad door de acties te veranderen, dus door de prijs inderdaad te verhogen. Door het minder aantrekkelijk te maken. Door bijvoorbeeld je socials ook alleen maar in te richten op vrouwen. Want ja, daar staat geen man en geen kind op je profiel. Dus die persoon voelt zich ook niet aangesproken.
Nee, en ze zijn welkom. Alleen, ik denk wel dat men moet weten dat we soms gewoon nog meer tijd daarvoor nodig hebben.
Ja.
En we vinden dat hartstikke leuk om er een vlecht in te doen, een knot. En het is een krulletje, want dat vinden die kinderen, die stralen een hele dag. Die vinden het ook helemaal fantastisch. Maar ja, dat is wel een wat minder publiek. Dat,
ja. Nou ja, en ik denk, kijk, jij bent ook, kinderen knippen kosten vroeger bij jou €20. Dat was nog niet eens super slecht. Mijn kinderen kosten €12,50, dus ik was nog een tandje slechter. Ik heb even op al die prijslijsten die we samen hebben gemaakt, heb ik natuurlijk even terug zitten kijken. Je rekende hier ook gewoon een half uur voor.
Ja, nou, en nu is dat dan 40 minuten, want ze worden ook gewassen. En ze krijgen ook gewoon een blowdry erbij en een tang erdoor en een hele leuke stiek of klem krijgen ze mee naar huis. Ja, dat moet dan ergens wel vandaan komen.
Het moet gewoon betaald worden.
Ja, maar dat is de salon die je wil zijn. Dat is wat je aan die klant wil geven. En als ze gewoon alleen een puntje willen knippen, ja, dan kunnen ze dat ergens anders, denk ik, net zo goed.
Ja, ja, en ik denk ook, het zit natuurlijk heel erg in, waar wil jij naartoe? Want als jij BY zou moeten omschrijven, dat heb ik jou niet van tevoren gevraagd, dus dat is wel lekker on the spot. Dat heb je trouwens net voor de Salon Top 100 gedaan, dus dat moet kunnen. Ja, wat maakt jou anders dan een andere salon?
Ik denk omdat we met prijsdifferentiatie werken. Dus dat als je bij iemand geknipt wordt die jonger in het vak zit, die worden bij ons ook anders uitbetaald via de CAO.
Ja.
En daardoor kan ik dus ook een andere prijs daarvoor vragen.
Ja.
En ik denk wat ons ook wel onderscheidend maakt is dat ik heel veel rekening hou ook met het team.
Ja.
Wat hun willen, waar hun naartoe willen. Daar kijk ik naar niet alleen kappergericht, maar ook privégericht. Probeer ik ze een stuk de goede richting in te helpen. Dat maakt me denk ik ook wel onderscheidend. En
En je traint je helemaal suf. Ik zal het even voor je invullen.
En ik zelf doe natuurlijk veel aan ontwikkeling.
Ja.
Dat ook.
Maar ook je team.
Ook het team ontwikkelt heel erg. En ik ben daar nu dan ook voor aan het kijken om te kijken of ik ze kan ontwikkelen. Niet alleen op kappersvlak, maar misschien ook op persoonlijk, omdat ik zie dat ik er zelf zoveel uithaal.
Ja.
En ik denk in deze maatschappij dat die meiden dat wel kunnen gebruiken.
Zeker. Kijk, ik denk dat... Ja, ik heb geen idee wanneer ik jou 5 dagen naar Humanication heb gestuurd.
Het was...
Ben je eerst naar César
geweest? Ik ben bij César geweest.
Ja. Dus ik heb jou eerst... De
Be Authentic.
Naar de Be Authentic. Oh ja, dus ik denk 2 of 3 jaar geleden misschien wel.
Ja, dat was net na de laatste corona, ja. Weet ik. Dus weet je alles aan.
Ja, dat is helemaal prima. Ik weet de jaartallen ook niet. Maar inderdaad, hè, toen kwamen wij ook op een punt dat ik ook tegen jou zei van... Goh, ik denk dat jij nu even iets anders nodig hebt dan alleen maar zakelijke ontwikkeling. Ik geloof natuurlijk heel erg in dat persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaat met zakelijke ontwikkeling. Ik kan niet alles zelf. Dus ik heb toen ook gezegd van... Goh, weet je, ik heb mijn eigen coach. Ik denk dat voor jou een hele mooie stap zou zijn om daar nu een stuk in te investeren. Om vanuit daar weer te groeien. En dan weer, ja, dan gaat de rest alweer vanzelf. Ja. Kan je voor jou gewoon eens, ja, benoemen wat heeft het jou gegeven dat je ook bent gaan investeren in je persoonlijke ontwikkeling?
Wat ik daaruit heb gehaald uit die training.
Ja, gewoon uit persoonlijke ontwikkeling in zijn algemeen. Mag bij hem, maar ook, je hebt natuurlijk door de jaren heen genoeg gedaan.
Ja, ik denk, conflicthantering. Hè, ja. Als er een conflict is, hoe ga je daarmee om? Ook, wat eigenlijk mijn grootste, belangrijkste les was eigenlijk wel dat alles wat in het verleden gebeurd is... daar heb je geen grip meer op. Daar kan je niks meer aan veranderen. Ja. En tuurlijk weet je dat. Hey, dat draagt iedereen wel bij zich. Dat wat gisteren gebeurd is, daar heb je geen invloed meer op.
Nee.
Maar het wordt op die manier, het wordt op een andere manier uitgelegd. En wat je er dan mee kan, zeg maar, daarna.
Ja.
Hoe je daar dus mee om moet gaan. Dat was voor mij de grootste les. Denk ik wel. En communicatiestijl een stukje kwam daar ook in voor. En god, wat hebben we daar nog meer gedaan? Er kwamen we moesten bepaalde oefeningen doen waarin ik mezelf heel erg herkende. En dan moest ik dat dan delen. Dat was ook wel, vond ik ook lastig.
Ja.
Om dan voor een groep te praten. Maar dat heb ik ook wel. Dat heb ik nu ook wel iets meer onder controle. Maak maar iets minder druk over. En even denken. Ja, dat geeft heel veel inzichten. Want dan krijg je zoveel vragen, dan ga je zo de diepte in. En dan
je gaat eigenlijk met de stofkam door je eigen leven.
Ja. Of die bekende ui die dan afgepeld wordt, zeg maar. Ja, het was een hele mooie training, moet ik zeggen. Ja,
ja en dat vind ik dan het hele mooie, hè, waarvan onze samenwerking in het algemeen. Weet je, er is op een gegeven moment is er een bepaald vertrouwen.
Ja.
Hè, en ik geef dan aan van, goh, ik denk dat jij dit nu nodig hebt. En ja, jij bent daar ook gewoon met twee...
Ik ga er gelijk op
aan. Ja, jij springt er dan ook met twee benen in. Maar ik zou het ook niet zeggen als ik niet denk dat je er iets aan hebt. Want dat zou mij alleen maar in een slecht blaadje neerzetten. En ik zeg altijd, ja, ik ben pas succesvol als jij succesvol bent. Want als ik er niks van bak, ja, dan wordt het hier ook niks. Dus dat heeft geen zin.
Maar ik moet zeggen, ik gebruik het nog dagelijks. Ik heb ook gezien dat de mensen om me heen, iedereen die zei dat, dat ik daar echt wel door veranderd ben.
Ja.
Een andere kijk op het leven gekregen, ook op mijn eigen leven. Maar ook dat ik andere mensen toch ook wel veel meer probeer door bepaalde vragen te stellen, een richting opduw, dat ze daarover nadenken. Ja, dat... Ja. Mijn vriendin is me daar dankbaar voor, weet ik.
Ja, maar vaak is het natuurlijk ook zo dat jij reageert vanuit jouw eigen trigger.
Ja.
En die ander die reageert vanuit zijn trigger. En dan krijg je bijna altijd gewoon een clash. Maar doordat je in plaats nu reageert een vraag stelt, is gewoon een wereld van verschil.
Ja, absoluut.
En dat is met leiderschap. Dus dat heeft, of dat nou persoonlijk leiderschap is of leiderschap met je team, is exact hetzelfde. Je stelt nu ook veel meer vragen. Vroeger zou je bijvoorbeeld... Ja, veel sneller op momenten, je hebt wat in die groep gedeeld. En vroeger had je dat tegen die persoon zelf gezegd.
Ja, ja.
En nu denk je, oh nee, dat ga ik niet doen. Ik ga dat eerst even ventileren elders.
Ja.
En wanneer al die emotie uit mijn systeem is, dan pas kom ik eigenlijk bij jou.
Ja, klopt. Zo is het ook echt gegaan. En niet eens bewust.
Bewust, nee, dat is het mooie. Ja. Door heel veel te oefenen, wordt dat dus je nieuwe onbewuste patroon.
Ja, het is alleen wel jammer dat ik dan dat de persoon tegenover me is dan nog aan het praten. Ik zit dan al in mijn hoofd rustig blijven. Weet je, Karin denkt er gewoon even een nachtje over na. En dan denk ik, oh, wat zei ze nou ook alweer?
Ja.
Want dan zit ik dat in mijn hoofd echt gewoon te bedenken. Dus het zou mooi zijn als dat dan nog nooit meer vanzelf zou.
Maar ja, dat is ook leren. Dat is ook gewoon continu oefenen. En kijk, ik kan alleen maar zeggen vanuit waar wij zijn gestart. Hoe je eerst leiding gaf en hoe je nu leiding geeft. De rust die er al is gekomen.
Ja, die rust is echt fantastisch.
Ja, het is gewoon een wereld van verschil. Ja. En dat merk je ook aan het team. Hè. De meiden die bij je werken, werken in principe allemaal al lang bij je. Tuurlijk komt er eens eentje en gaat er ook weer eens eentje weg. Dat is ook helemaal prima. Maar ja, mensen zijn echt wel ook diep aan het ontwikkelen bij jou.
Ja, en ik denk dat dat ook wel zo'n... Want dan deden we in het begin je waarden, hè, geloof ik, ook nog... Dan was vrijheid van mij wel een waarde. Die had ik toen niet, want toen was het nog een rat race. Ja. En nu ervaar ik door die rust, ook in mezelf, dat er veel meer vrijheid is.
Ja, en hè, dat is wel mooi die je aanhaakt. Ik vraag heel erg vaak van, oké, wat zijn jouw persoonlijke waardes? Hè? Wat zijn jouw zakelijke waardes? Ja. Waar wil je eigenlijk jouw visie aan ophangen? Want op het moment dat jij niet weet, oké, wat is belangrijk voor mij als persoon of voor mij als bedrijf, ja, dan kun je ook al die beslissingen daar niet aan aftoetsen.
Precies.
Dus jij zegt bijvoorbeeld vrijheid. Nou, op een gegeven moment, als ik dat dan bijvoorbeeld weet, en er gaat iemand weg en jij zegt, oké, dan ga ik wel 15 uur extra werken. Ja, dan is de eerste vraag die ik aan jou stel, oké.
Klopt dat met de waarde?
Klopt dat met de waarde die jij wil leven? Nou, als jij vrijheid hebt. Maar je gaat nu in plaats van 40, ga je 55 uur werken. Ja, voelt dat als vrijheid of niet? En dan kun je dus alles aftoetsen. En dan kun je heel makkelijk beslissingen opmaken. Dat wil niet zeggen dat die beslissingen makkelijk zijn.
Nee.
Want die beslissingen zijn...
Er hangt weer wat aan.
Ja, er hangt altijd een consequentie aan elke beslissing die je maakt. En ja, ik denk dat... Ja, dat is hetzelfde met dat verhuizen bijvoorbeeld. Je bent 4 keer verhuisd. Nou, je weet, elke verhuizing... kost gewoon superveel geld.
Ja.
Hè, ja. Want heb jij een beeld wat bijvoorbeeld die laatste verhuizing ongeveer heeft gekost?
Ja, ik denk wel 60.000, 70.000 euro, denk ik.
En de verhuizing ervoor?
Nou, en dan had ik nog het geluk...
Dat je nog spullen mee kon nemen.
Ook, en dat degene die dat... dat de basis die gemaakt moest worden door... en dat team wat daarin zat, die dat moest gaan verbouwen... dat hij aan mij vroeg, hoe wil je dat hebben? En dat hoefde ik dan nog niet te betalen, want dat moest er dan toch in. Er moest een wc in, dus ik mocht kiezen welke wc. Daar had ik dan nog geluk mee, want als je dat ook allemaal nog eens moet doen...
Ja, als je een casco-pand hebt, dat kost echt een godsvermogen, hoor.
Ja.
Ja, dat is een ding. En jij geeft aan, hè, ik werk met prijsdifferentiatie. Hoe werkt dat in de praktijk? Is dat makkelijk? Is dat moeilijk? Komt daar weerstand van?
Nou, ik denk niet dat iedereen snapt dat.
Nee, en wat is de struggle?
De struggle is dan eigenlijk dat ze denken dat het niet goed is wat ze dan krijgen.
Ja.
Hey, want ze betalen dan minder. En maar ze kan het dan toch wel, hè?
Ja.
Ja, want anders mag ze het niet doen.
Ja. Ja, en hoe ga je daarmee om?
Nou, dat weet ik wel goed te weerbouwen. Nee, we oefenen daar eerst voor. En zodra ze dat onder de knie hebben, dan is die behandeling pas te boeken.
Ja, ja, en hoe ga je om met die weerstand van die klant? Wat zeg je dan bijvoorbeeld tegen zo'n klant?
Ja, ik leg het eigenlijk uit. Hey, dat het ten eerste wordt het gecontroleerd en we staan erbij.
Ja.
En het is niet dat ze alles alleen doet. Hey, nee. Er is een stukje wat ze alleen al kan. En daardoor is er een differentiatie.
Ja. Ja, en voor jou is het dus heel prettig, want zo krijg je dus de onderstroom, de jongere mensen, die kun je dus daardoor sneller meters laten maken.
Ja. Kijk, een highlight zetten kost wat meer training als een toner op het haar aanbrengen. En dat is sneller te leren. Maar daardoor kan je dat natuurlijk wel je prijs net een beetje wat aantrekkelijker maken voor een wat jonger publiek.
Ja, en ik denk ook voor een klant, die kan dan soms ook binnen dezelfde kapsalon natuurlijk ook nog kiezen. Oh, wacht even, mijn budget is vandaag iets minder toereikend. Oh, dan kies ik voor het kleuren bijvoorbeeld een junior uit.
Ja. Klopt.
Ja.
En dat zou je ook met je kinderen knippen eventueel dan kunnen doen. Ja. Hè? Als je dochter toch iets leuks wil, dan zou dat bij een junior stylist beter passen.
Ja.
En dan gaat ze er net zo netjes de deur uit en mooi geknipt als dat bij een master is.
Ja, maar het is natuurlijk ook belachelijk als jij met al je ervaring een kindje van 12 staat te knippen. Nou, in dit geval doen we dat ook niet meer voor 20 euro. Maar bijvoorbeeld voor 20 euro, ja, dan ben je gewoon dief van je eigen portemonnee.
Ja, en ik denk ook wel dat daar mijn uitdaging niet meer ligt. En bij een junior-styliste wel.
Ja.
Want die kan daar toch haar technieken op uitproberen.
Ja, en dat is inderdaad, ja.
Zo rollen ze er dan eigenlijk wat meer in. Hè? Ja. Ze leren dat dan op die jonge meiden. En die vinden dat fantastisch. En wij controleren dat. En wij zien dat zij daar dan beter in wordt. En dan komt er dus een behandeling bij de junior weer bij.
Ja, heerlijk. Dus dat werkt heel goed. Zou je het... is het voor iedere kapsalon slim om te werken met prijsdifferentiatie?
Oh, goeie vraag.
Ja.
Ik denk dat ik het niet helemaal eerlijk zou vinden als ik door een junior stylist geknipt zou worden. En ik hetzelfde moet betalen als door een master.
Ja.
Ik zou daar wel echt specifiek naar vragen.
Ja. Ja, dus voor jou zou dat wel, als er veel niveauverschil is, ervaringsjaren. Ja.
En ik weet, er zijn salons die dat dus wel doen, alles vragen. Ja, ik vind dat zelf niet terecht.
Nee. Nou, dus in principe zou het voor jou, jij zou zeggen, doen.
Ik zou dat doen, ja.
Ja.
Ja, en ik heb ook wel eens begrepen van, ik ben wel eens een keer naar zo'n... hoe heet dat ook weer? Zo'n spreker geweest. En die heeft mij toen ook uitgelegd wat er gebeurt als je dus dezelfde prijzen vraagt.
Mm-hmm.
En je leerling gaat weg, want die gaat ergens anders werken. Wat dat dus doet dan met je omzet.
Ja.
Hey, dus stel voor, je hebt twee leerlingen en die rekenen constant hetzelfde af. Hey, dan valt er echt een heel gedeelte omzet weg.
Ja.
Terwijl dat, als je daar natuurlijk je structuur al op gebouwd hebt, dan kan die leerling ook weg.
Ja.
Want dat is dus extra.
Ja, en je gaat door die leerling natuurlijk ook al goed in te zetten. Ja, verdient die leerling zichzelf natuurlijk ook terug.
Terug, precies.
Want ja, het is leuk. Ja, als we heel veel meer kosten krijgen, ja, dan moet ook omzet tegenover staan, natuurlijk.
Ja, ja, dat klopt.
Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En als je... Wat vind je nou het lastigste van... Als je terugkijkt, zal maar zeggen, naar alle jaren dat je onderneemt... Wat is dan het lastigste geweest?
Van het ondernemen?
Ja.
Hmm. Dat vind ik echt een moeilijke vraag. Kel.
Ja.
Komen we straks even.
Nee,
ik zou het eigenlijk niet weten. Het lastigste. Ik.
Is dat dan de omslag van een beetje collega zijn naar leiding?
Nou, ik denk misschien wel naar dat andere segment. Waarin ik dan toch ineens in dat andere segment komt en natuurlijk stijgen alle prijzen en je moet daarin mee, want anders besta ik volgend jaar gewoon niet meer. En daardoor denk ik dat ik dat wat makkelijker kan doen, omdat ik die meiden ook die baan gun en natuurlijk mezelf ook een boterham.
Ja.
En het is nog steeds het allerleukste. Ik zeg altijd, ik ga nooit naar mijn werk, ik ga gewoon mijn passie doen vandaag, want ik vind dat heel leuk. En eerst was dat knippen, maar nu is dat dus ook een bedrijf run. Ik vind het heel leuk om te doen en ik leer iedere keer weer. En vind ik echt leuk om te zien hoe ik daar zelf in groei. Maar dat je dus nu mensen misschien al 20 jaar bij je hebt. En dan kom je in een ander segment. En die haken dan misschien af. Dat vind ik dan wel een dingetje. Ja, want die hebben ook meegeholpen dat het zo'n succes was.
Ja.
Of is.
Ja, en dit is, het is mooi dat je deze aangeeft. Want dit is iets wat ik zo vaak hoor.
Ja.
Dat mensen dus inderdaad zeggen van... Goh, maar deze mensen hebben mij groot gemaakt.
Ja.
En die vallen nu af.
Ja.
Ja.
Ja, dat vind ik wel lastig.
Ja.
En dan, je hoopt wel op een stukje begrip. Hey, je kan wel anders, maar dan moet ik stoppen.
Ja.
Of dan moet ik ergens weer opnieuw beginnen in een heel klein pandje ergens erachteraf. Maar
dan moet je weer in minuten gaan schrappen. Maar wij hebben er juist heel bewust voor gekozen om goede tijden te hanteren. Zodat die medewerker ook gewoon de kwaliteit kan leveren die je wil bieden.
Ja. Ik begrijp me niet verkeerd, maar niemand wordt toch blij van 30 minuten en dan de volgende staat er weer en de volgende staat... Dat is vind ik niet meer werken. Dat is niet in deze tijd ook niet meer.
Nee, en ik denk vooral de jeugd vindt dat... Ik denk dat de grootste klacht is werkdruk.
Ja, precies. En daar ben ik natuurlijk wel mee bezig geweest om die werkdruk naar beneden te halen. En als er dan een medewerker weggaat, dan wordt die werkdruk nog wat hoger. Want dan kom je nog wat voller te staan. Ja, dan wil ik het wel voor die meiden zo krijgen dat het niet voelt als werken.
Ja.
Dat ze ook nog steeds naar hun passie gaan.
Ja, en hè, je bent natuurlijk dit jaar ben je gestopt met zaterdag werken.
Ja.
Ik denk ook omdat die vraag kwam van je
personeel.
Team. Kun je gewoon heel kort uitleggen, wat heeft dat weer aan weerstand bij de klant opgeleverd? Maar wat heeft het jou opgeleverd? Heeft dat omzet gekost? Ben je omzet gelijk gebleven of ben je zelfs gestegen? Wat is dat gecreëerd?
Nou, de omzet steeg in eerste door die 5 minuten extra.
Ja.
Dat was wel ook weer een eye-opener.
Ja,
dus bizar. Niet meerekenen 5 minuten, maar je personeel 5 minuten extra ja. geven voor de behandeling. Dat was heel mooi om te zien dat daardoor dus de prijs steeg.
Ja.
De omzet steeg. En,
want toen hebben we de prijs nog niet aangepast.
Toen hadden we de prijs nog niet aangepast. We gingen eerst dat even als een try-out doen. En om te kijken wat dat zou doen. Dus de werkdruk ging naar beneden. Nou, er is één medewerker die is echt zo fantastisch blij daarvan geworden. Want die komt nu gewoon uit op een dag.
Ja.
Die loopt niet meer constant achter die feiten aan. En die zaterdag dicht was eerst van, oh ja, dat vonden de klanten dan wel een dingetje. Maar als je dan vertelt dat je het al 30 jaar doet en met passie, want het was nog steeds geen struggle voor mij om op zaterdag te werken. Maar de werkdruk werd steeds hoger en we zijn 5 dagen tot 8 uur open.
Ja.
En ik vond dat die meiden gewoon een weekend verdienen. Gewoon echt vrijdagavond gewoon die deur dicht trekken en lekker tot en met maandag genieten.
Ja. Ja, en je team is daar ook een stuk blijer van geworden.
Ja, en er zijn mensen die zijn zeer gemotiveerd als ze tot 5 uur op zaterdag moeten werken. Ja, en er zijn ook mensen die worden daar niet zo gemotiveerd van.
Nee, en hè, dit is één manier om het te doen. Hè. Je zou inderdaad ook kunnen kijken, wat zijn je ideale werktijden? Nou,
dat hebben we nu nog gedaan, dus dan gaan we daar nog weer een beetje op bijschaven misschien. En we zijn wel een uurtje eerder open gegaan.
Ja, nou ja, maar dat is in principe, als daar iedereen weer oké mee is, is er natuurlijk niks aan de hand.
Ja.
En dit is het leuke, hè, van de hele tijd soort van bijschaven. Ja. Nog kijken, oké, waar kan het beter? Waar word ik blijer van? Waar worden mijn meiden blijer van? En ja, zo creëer je uiteindelijk ook iets wat denk ik ook toekomst heeft.
Ja, het is tegenwoordig niet meer wat ik vind en denk.
Ja.
Het is wat wij willen.
Ja, nee, je moet het samen doen.
Ik moet het samen doen. En ik zeg ook dat het zo'n succes is echt niet alleen door mij.
Nee.
Ik heb ook gewoon een hartstikke leuk team.
Ja. Ja, en waar je op kan bouwen. Dus dat is super fijn.
Mooi.
En als je kijkt naar onze samenwerking, wat heeft dat jou gebracht?
Nou, ik denk alles. Zo'n 2 verhuizingen van de 4.
Ja.
En dat ik zelf verzekerder ben geworden in het ondernemen, dat het leuker is geworden, dat ik het aandurf te gaan, een leuke vriendschap erbij. En ik zie wel in dat als je ergens mee begint, je begint, wat je wel eens eerder verteld hebt, je begint vanuit een passie, maar ondernemen is niet knippen, is geen kapster zijn.
Nee.
Dat is een ander beroep. En dat kun je leren. En door fouten te maken, kom je toch steeds een beetje beter eruit en leer je. En ik moet zeggen, het wordt nu steeds leuker.
Ja.
Ik vind het steeds leuker worden. Ook al heb ik wel wat struggles nu op dit moment.
Maar dat blijft.
Maar ik raak er nog steeds niet echt van in de paniek.
Ja.
Ik denk, er komt, als ik gewoon even wacht, er komt een oplossing. Je moet het even laten zakken. En komt er geen oplossing, dan gaan we kijken hoe we het anders moeten breien. Ja.
Dan verzinnen we een oplossing.
Dan verzinnen we weer een oplossing. Ja, precies.
Ja, ja. Dus hoe zal ik dat?
Je kan altijd bijsturen.
Ja.
Hey, het is niet, je geeft die bal een richting naar links. Maar dat zegt niet dat hij niet naar rechts mag gaan.
Nee, nee, en het is denk ik ook experimenteren. Hè? Net als we met die 5 minuten hebben gedaan. Ik heb dat toevallig nu bij een andere klant ook. Vanaf mei hebben we dat gestart. We hebben ook 5 minuten op de behandeling erbij gedaan. Zij heeft ook al een wat groter team.
En is dat alleen knippen of is het dan op alle behandelingen?
Nee, in dit geval hebben we dat op alles gedaan.
Op alles?
En zij is €10.000 gemiddeld per maand gestegen met de omzet. Zonder dat we de prijs hebben aangepast. Dus... Maar dat is ook, durf je. Kijk, ik zeg altijd, ik geef jou heel veel jasjes aan. En sommige jasjes, die passen totaal niet. Dan denk je, ik heb hem even aangeprobeerd, maar dat voelt helemaal niet lekker. Soms moet er nog een mouw aangepast worden.
Ja.
En soms trek je meteen een jas aan en denk je, cool. Maar ik denk juist dat samen op onderzoek gaan en dus heel duidelijk weten, oké, waar wil ik heen? Hoe ziet mijn ideale leven eruit? Dat is natuurlijk voor iedereen anders.
Ja.
Dat is waarom ik ook heel vaak zeg, ik geloof niet in one size fits all. Want jij hebt andere wensen dan mensen bijvoorbeeld in die appgroep van Soul Sync Retreat. Dus het is ook continu voelen, oké, dit wil je. Oké, waar gaan we heen? Hè? Jij bent een echte visionair. Daar komt dan weer iets vrij. En jij stuur me meteen een berichtje en zeg... Oh, Kel, ik kan nog wat verder uitbreiden. Wat vind je daarvan? Ik ben soms ook je rem.
Ja, precies.
Hè, soms ben ik ook heel kritisch. Hè, dat ik zeg van, goh, ja, dat kan. Maar is het nog steeds in lijn met waar je heen wil? Vind je dat wel eens... Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit aan jou gevraagd. Maar
of dat lastig
vind je dat wel eens lastig, nee, dat, ik ik daar kritisch op ben?
Nee. Ik denk wel dat ik het 5 jaar geleden sneller had gedaan.
Ja.
En door deze reis denk ik er meer over na. Want zoals je zei, dat die 5 minuutjes erbij. En dan constant monitoren. Dus ja, weer die cijfers bekijken. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Want daar had ik dus ook voorheen geen verstand van. Ja, ik zag wel een omzet, maar ja, dat zal wel. Het staat niet op mijn bankrekening, begreep daar helemaal geen reet van. En nu ben ik dus echt gewoon een bedrijf wat echt volledig op cijfers stuurt. En ook echt het personeel daarmee confronteer. Hey, je hebt 3 jaar de tijd en daarna, als het er niet in zit, ik help je daarbij. Wat heb je nodig? Welke trainingen wil je doen? Noem het maar op. Maar ja, als het niet meer winstgevend is, dan ga ik dus verlies draaien.
Ja, dan moet je afscheid
en
nemen.
En dat doet zeer. En dat is niet het leukste en daar ga je niet helemaal voor. Maar ja, als het er niet in zit, zit het er niet in.
Nee.
En dan zit het er ergens anders misschien wel in. Ja, dat is voor de andere persoon misschien fantastisch daar, maar niet hier.
Nee, en dat is denk ik ook het mooie, juist door... Kijk, ik zeg altijd, cijfers zijn gewoon je keiharde feiten. Je kunt een gevoel hebben bij iemand, oh, dat is een supergoeie medewerker. Maar ja, als die inderdaad op papier geld kost, en dan is het helemaal geen goede medewerker. Nee. Ja, dan is het een hele leuke medewerker. Ja. Dan heb je er misschien een fantastische band mee. Maar voor jouw bedrijf, hè, gewoon de zakelijke kant, is die niet goed voor je.
Nee, en dat heb ik dan ook wel, dat was ook een tip voor jou, zet dan je... Hey, ondernemer pet op. En dat heb ik ook echt gezegd. Ik zeg dit ook echt namens mij vanuit het bedrijf.
Ja.
Dus je ziet niet mij als Karien die op zaterdagmiddag gezellig een borreltje met jou doet. Maar dit is gewoon zakelijk gezien. Dit moet gebeuren voor het bedrijf. En dat is geen leuke boodschap.
Nee. Vind je dat wel, is dat makkelijker geworden door de jaren heen om slechte boodschappen te brengen?
Na die trainingen heb ik daar wel wat meer... rust ook ingekregen in, dat is niet dat je die ander niet het allerbeste wenst, want die wens ik het allerbeste en ik kon er onwijs mee lachen. Alleen als het op de werkvloer dan niet meer is, het is precies zoals jij zei, het is een trein.
Ja.
Hey, en als degene in de laatste wagon zit en die stapt iedere keer uit en dan weer in en weer uit... Ja, dat werkt niet.
Nee. We zitten samen op die trein.
Ja.
En in die trein gelden...
Gebeurt er van alles en dat mag.
Ja, maar dat gelden wel. Zou ik maar zeggen, we hebben een speelveld gecreëerd. Hè, die kaders, de regels. Dat klinkt altijd een beetje heftig. Maar op het moment dat iemand niet volgens die kaders kan spelen... of zich daar niet comfortabel voelt... of niet mee kan in het niveau, in de snelheid... in,
precies.
In jouw visie, dan is het... voor beide partijen gewoon beter om afscheid te nemen.
Ja.
En dat zijn gewoon super zakelijke beslissingen die niet leuk zijn.
Nee, en niet iedereen snapt dat dan ook, hè? Want die zien dat dan op een andere manier. En daar heb ik dan nu ook minder last van. Want vroeger vond ik dat ook vervelend, wat mensen daar dan van vonden. Maar dan denk ik, heb je dan liever dat ik failliet ga? Want als ik dit met al mijn medewerkers doe, dan ben ik er gewoon over 2 jaar niet meer.
Ja. Nou, ik kan je vertellen, failliet gaan wil je niet gaan. Want
dat heb ik gehoord.
Dat heb je van horen zeggen van iemand die jij toevallig kent. Die dit...
maar we hebben zoveel inzicht in de cijfers, we kunnen sturen.
Ja, en dat is denk ik ook, in het begin is dat natuurlijk allemaal spannend en je weet niet precies hoe dat werkt. En als je nu kijkt, jij bent inderdaad, je stuurt volledig op cijfers. Je medewerkers krijgen hun omzetten doorgestuurd. Ze weten hun targets. En je gaat ook met ze kijken, waar loop je op vast? En hoe kan ik jou helpen om het wel te halen?
Ja, ik had van de week toevallig een medewerker. Hè, die is dus nu al een tijdje bij mij in dienst. Heb echt gezegd, we moeten hier nu wel een beetje... je moet een sprongetje maken. Ja. We moeten weer een klein beetje vooruit. Nou, we hebben haar tools gegeven hoe ze daarop kan inspelen. En ze heeft nu al 2 weken gewoon de doel gehaald. Ja. Dus het kan wel, het zit er gewoon in. Alleen je moet ze weer even wakker schudden.
Nou ja, en ik denk ook... Kijk, wat de grootste valkuil is met jonge mensen, met mensen in het algemeen... is dat wij denken dat zij in ons hoofd kunnen kijken. En dat zij snappen met minuscule aanwijzingen wat wij eigenlijk van ze willen. Dus ik heb wel eens medewerkers gehad die dan de plank van beneden naar boven gingen poetsen.
Ja.
Ja, ik denk dan echt, heb jij ooit wel eens stof van beneden naar boven zien vallen? Nee, toch? Alleen, als je erover nadenkt en iemand heeft nog nooit gepoetst, dan is het heel logisch dat die persoon die skill niet heeft.
Ja.
Net zoals jij cijfers lastig vond en ik ook, wij leiderschap ingewikkeld vonden. En nu denken we, oh, dat gaat ons eigenlijk wel makkelijk af. En tuurlijk is er nog altijd heel erg veel te leren. Dat geldt voor mij, dat geldt voor iedereen. Maar het is wel skills die je iemand moet bijleren.
Ja,
en dat kost tijd.
Zeker, zeker. En ik kan me nu niet meer voorstellen dat er iemand een bedrijf runt zonder dat het team weet waar die naartoe moet. Dat kan me dat niet meer voorstellen dat kan.
Ja.
Ik heb zelf in loondienst gewerkt, had ik dat ook niet. Ik wist ook niet waar ik heen naartoe moest sturen.
Nee.
Ik hoorde wel, het gaat goed. Ja, prima, dan gaat het goed.
Maar je hebt ook geen idee wat houdt goed dan
in. Ik heb geen idee. Je weet wat je afrekent bij de klant, maar je weet niet wat je omgezet hebt aan het einde van de week, op de dag niet, aan het einde van de maand niet. Je wist niet waar het hele team naartoe moest aan het einde van het jaar. Ik snap niet dat zou ik nooit meer veranderen. Ja. Maar diegene die in dienst komt, die dus ergens anders gewerkt heeft, die heeft dat dus niet meegekregen. En die denkt, huh? Ik zie een Excel. Wat is dat?
Wat moet
ik hiermee? Ja. Er staan allemaal cijfertjes achter. Maar moet ik daar naartoe? Jeetje, heb je dat bedrag gezien? Moet ik daar naartoe?
Ja,
ja, daar moeten we naartoe.
Staat dat bedrag ook op jouw bankrekening?
Nee, want dat was ook wel een leuke. Ik heb de eerste jaren heb ik aan het einde van het jaar de kosten opgevraagd bij de boekhouder.
Ja.
En toen heb ik aan het personeel gevraagd, schrijf jullie maar eens op, wat waren de kosten nou dit jaar? Toen kreeg ik echt het grootste compliment ever. Want er zou 250.000... euro op mijn rekening staan.
Ja.
Nou, dat was dus natuurlijk niet zo.
Nee, dus dat was een beetje jammer, maar...
gaf ze inzichten. Het gaf ze inzichten.
Maar dat is dus ook... sommige ondernemers vinden dat spannend, hè, om te delen. Wat zijn mijn kosten? Wat zijn mijn inkomsten? Vaak zien ze die inkomsten wel. Maar ik denk juist door die openheid te geven, dat medewerkers ook zelf het inzicht krijgen. Oh, maar wacht even. Alles wat hier verdiend wordt, ja, dat is niet wat bij de ondernemer op de bankrekening staat. En als je ze dus inderdaad ook inzicht geeft in, oké, ja, dit komt er binnen, dit zijn de kosten, dan kunnen ze zelf ook wel denken, oh, dan hebben we eigenlijk best wel veel kosten. Ik weet inderdaad dat toen wij het een keer in een training hebben gevraagd, toen zeiden ze volgens mij 12.500 euro. En toen waren de kosten volgens mij 3 keer zo hoog. Dus toen zeiden we ook, nou, doe maar ietsje hoger. En toen was het, ja, 20 of zo? Nou, doe nog maar een beetje hoger. Dus weet je, het is ook wel mooi, denk ik, om ze juist dat inzicht te geven. Ook om in alle eerlijkheid te laten zien, hey, ondernemen is niet alleen maar cashen.
Nee.
Ondernemen is ook risico's nemen, verhuizen.
Absoluut.
Coronaschulden.
Aflossen.
Aflossen. Van frustratie huilend aan de telefoon zitten. Weet je, het is niet allemaal...
Nee, het is niet allemaal leuk.
Nee. En als jij... we zijn alweer lekker een uur en een kwartier aan het kletsen. Dat gaat altijd goed met ons. Als jij een ondernemer, gewoon die dit luistert, wat zou de jouw tips zijn waarvan jij denkt, nou, dat moet je echt doen. Dat gaat je zoveel opleveren.
Ja, ik denk toch iemand, een coach, die van de zijlijn aanstuurt.
Ja.
Hey, dus,
en ik heb dit niet tegen jou gezegd, hè?
Nee, absoluut niet. Nee, ik had ook nooit... Ik vond dat als mensen dan zeggen van, ja, ik heb een coach. En mensen vinden daar dan altijd wat van. Hè? Van,
ja.
Kan je het dan niet alleen? Nou, ik denk wel dat ik het alleen had gekunnen. Alleen ik sta nu veel verder.
Ja,
doordat er iemand aan de zijlijn, heb je hier eens aan gedacht. Weet je, ik kan het niet allemaal zelf bedenken.
Ja.
En de andere mensen hebben het wiel al uitgevonden. Waarom zou ik daar geen gebruik van mogen maken?
Ja.
Hè, dus door jezelf te ontwikkelen. En zeker als je een startende ondernemer bent en je wil een kapsalon beginnen. Ja, ik denk wel echt dat je een richting op moet gaan met coaching, eigen ontwikkeling. Dat je je cijfers leert begrijpen, dat soort dingen.
Ja.
En die skills op kappersgebied, die heb je toch wel onder de knie.
Ja, en dat is vaak wel iets waar we wel heel erg veel in investeren. We zijn vaak veel makkelijker geneigd om nog een vaktechnische training te doen. dan inderdaad te zeggen, oh, dan ga ik eens inderdaad kijken hoe ik bijvoorbeeld met de verschillende bankrekeningen meer inzicht kan krijgen in mijn cashflow.
Precies.
Of ik ga mijn kostprijs berekenen. Want dan denken we, cijfers, daar vind ik niks aan. Dat hoeft van mij niet.
Nee. Ik denk niet dat veel mensen... Het wordt wel veel op vaktechnisch gedaan. Ik denk dat als je team, ook met je team... lekker in zijn vel zit thuis en je helpt ze daarmee, dat uit zich op de werkvloer. En dat heeft niks met dat je toevallig nou net dat Bobje net iets beter kan knippen. Of een andere inzettechniek geleerd hebt. Daar kom je niet blijer van naar je werk.
Nee, en ik denk dat is ook denk ik wel enorm veranderd de afgelopen jaren. Dat coachende stuk van die medewerker, dat is veel groter geworden. We zijn eigenlijk veel meer bezig met, oké, hoe voel jij je?
Ja.
En hoe lekker zit jij in je vel? Ja. En hoe goed kun je communiceren? Hoe goed kun jij met negatieve feedback ook van een klant omgaan? Hoe ga je om met struggelingen onder
de
elkaar?
Werk, ja.
En daar hebben ze juist heel veel hulp bij nodig. Omdat die skills, die worden je nergens geleerd. Je leert op school niet hoe je met een conflict om moet gaan.
Nee. Om als voorbeeld te geven, ik heb soms wel eens een medewerker... Die komt dan binnen en ik zie gewoon aan haar... daar is iets van thuis meegekomen of van buiten. In ieder geval, het had niks met de zaak te maken. En het enige wat ik zeg, heb je een knuffel nodig? En dan weet ze, ik heb jou gezien.
Ja.
Hey, en dan vooral, je zou ook kunnen denken... oh, wat een stuk chagrijn zeg, wat er binnen komt lopen. Ja. Maar nee, het heeft niks met ons te maken. Nee. Het komt ergens anders vandaan.
Nee, en dat hebben we natuurlijk ook een keer in een training uitgevraagd. Hè, van, als je iets hebt wat niet werkt... Of jij hebt helemaal niet je mojo. Wat heb je dan van mij of van ons als team nodig om daar uit te komen?
Precies.
En sommige mensen gaven daar ook aan, nou, ik wil dat je me even met rust laat. Anderen zeiden, oh nee, je moet me helemaal niet met rust laten. Je moet juist meteen in actie komen. Dus maar door die vragen te stellen, kun je daar dus ook op reageren. En met haar heb je dan bijvoorbeeld die afspraak, hey, heb je een knuffel nodig?
Ja.
En dan weet zij... Oh ja, ze heeft het gezien. Ik mag nog steeds zelf beslissen. Ja, ik wil dit of ik wil dit niet. En jij weet ook weer op jouw beurt, het heeft niks met mij te maken. Dus dat is ook, want we betrekken natuurlijk alles wat er gebeurt. Dat vinden we dat aan onszelf ligt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Nee. Maar hoe vaak hebben we het, hè? Dat er iemand op de werkvloer komt en dat het hele team daarop reageert?
Ja.
Ja, en dat zou zonde zijn, want het heeft niks met het bedrijf te maken.
Nee. Nee, en dat is dus ook weer, dat is ook weer een skill.
Ja.
Om dat allemaal te managen. Dat het gewoon allemaal langs elkaar mag bestaan. Dat
Juist.
Het er mag zijn, maar dat het niet invloed heeft op... Oké, hoe wordt er hier gewerkt?
Juist.
Ja, prachtig.
Ja.
Ja, echt heel cool. Is er nog iets wat je zegt... Oh ja, dit wil ik nog echt zeggen tegen de luisteraar. Dat moeten ze echt weten, horen. Anders kunnen we deze podcast niet afsluiten.
Nou, een cadeautje voor jezelf, omdat je zo hard aan het werken bent, is denk ik toch wel de Soul Sync Retreat. Ik zie het gewoon als een cadeautje.
Ja.
En je leert er ook nog. En je zit in een mooie omgeving. En je zit met andere ondernemers lekker te praten over hoe het allemaal beter kan, waar je tegenaan loopt. En je eigen ontwikkeling. Ik vind dat iedereen dat verdient.
Ja, nou mooi. Zo'n mooie pitch. Hey, die had ik zelf ook niet bedacht. Dus,
dit is
niet ingestudeerd. Nee, we hebben het alleen maar gehad over waar we in de basis over wilden hebben. Ik vond het superleuk dat je hier vandaag wilde zijn. We hebben een uur en, laten we zeggen, 18 minuten volgepraat. Dus we hebben het goed gedaan. Ik hoop dat jij als luisteraar dit ook leuk vond om te luisteren. Ik wil het liefst een reeks maken met mensen die met mij samenwerken. Om... hun visies te horen, om inderdaad herkenning te creëren, om veel meer te voelen. Oh, maar wacht even, ik ben dus niet alleen en ik mocht dit met jou aftrappen. Dus
leuk.
Dankjewel, Karien. Als je deze podcast hebt geluisterd, zou ik aan jou willen vragen, wat vond je hiervan? Wat zijn jouw nuggets die je hier uithaalt? Drop ze weer in de comments of stuur me een DM'tje of stuur me een berichtje. Als je Karien wil volgen, dan mag je naar Be Wise. Is het gewoon Be Wise op Instagram?
Ja, Be Wise Hairstyling.
Be Wise Hairstyling. En dan zeg ik dankjewel.
Nee, jij bedankt.
En dan gaan we hem lekker afsluiten. Dus ik hoop jullie volgende week weer te horen. En ik zou zeggen, geniet van je dag.
Kelly's No Bullshit Podcast.